tasca si fa. Chi so,
prima. Goedemorgen, u bent verbonden met de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Marcel Dijkstra. Morgen zal ik de liturgie voorlezen van de ochtenddienst. We hebben vandaag ook een biduur voor de gewas en arbeid. We beginnen vandaag met het zingen van een lied uit de eigen bundel, nummer 158. Daarna een moment van stilte, votum en groet. En aansluitend zingen we Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Na het lezen van een aantal versen uit de Bijbel gaan we zingen uit de eigen bundel 145. Dus uit de eigen bundel 145 vers 1, 4 en 5. Aansluitend gebed. Na het gebed komt het moment voor de kinderen. Na het moment zingen we weer uit de eigen bundel. Nummer 57. Groot is de Heer. We gaan de kinderen naar boven. We beginnen met de dienst van het woord. En dan beginnen we met gebed. Vervolgens de schriftlezing uit Marcus 9. Vers 2 tot en met 13. En Marcus 14. Vers 32 tot en met 42. De preek gaat over Marcus 9 vers 12, het lijden. Na de preek zingen we gezang 180, wisselzang. De eerste en de tweede allen. Derde de vrouwen, vierde de mannen, vijfde vrouwen, zesde mannen en zeven allen. Vervolgens collecte, dankgebed. En het laatste lied is Psalm 139, vers 10, 11 en 14. Ik zal nog even de liturgie met u doornemen. Na de binnenkomst, na de welkom, zingen we uit de eigen bundel 158. Na een moment van stilte zingen we Psalm 95. Vers 1, 2 en 3. We lezen nu een stuk uit de Bijbel en daarna zingen we uit de eigen bundel 145 vers 1, 4 en 5. Na het zingen van dit lied uit de eigen bundel is er een gebed. Komt het moment van de kinderen en zingen we uit de eigen bundel 57. Na dit lied beginnen we met de dienst van het woord, beginnen met gebed, schriftlezing, Marcus 9, vers 2 tot en met 13, en Marcus 14, vers 32 tot en met 42. Aansluitend een preek over Marcus 9 vers 12. Na de preek zingen we gezang 180 in wisselzang. Vervolgens collecte. Na de dankgebed in de voorbeden zingen we Psalm 139 vers 10, 11 en 14. Voor vanmorgen wens ik al een gezegende dienst toe. Er is nog een mededeling voor de dienst van volgende week zondag. Dan is er De paasdienst. Die wordt gehouden in de... in de Morgenster, dus niet in ons kerkgebouw. Deze dienst zal om 10:00 beginnen. Maar helaas is volgende week zondagmorgen, is de dienst niet rechtstreeks via de kerktelefoon te beluisteren. Maar de dienst zal later via de kerktelefoon om circa 12:00 uitgezonden worden. Dus morgen gaat de dienst gewoon zo beginnen om 9:30. En volgende week kan de dienst niet rechtstreeks uitgezonden worden, maar wordt de dienst om circa 12:00 alsnog gewoon via de kerktelefoon bij u thuis gebracht. Ik wens u een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van der Dussen voorgaat. Straks, na votum en groet, zingen we psalm 95, de verzen 1, 2 en 3. Afgelopen donderdag is onze broeder Johan Stolte overleden. Johan was een man met een warm hart voor de kerk. Hij was belangstellend en heeft veel bijgedragen aan ons gemeentelijk leven. Jarenlang heeft hij onze gemeente gediend. Onder andere als ouderling en als voorzitter van de kerkenraad. Ter herinnering aan hem zingen we nu psalm 91, de verzen 1 en 2, staande.
We zijn stil voor God. We waren stil voor God, omdat onze hulp is in zijn naam, de naam van de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
We hebben in deze dienst aandacht voor het lijden van onze Heer. De 40 dagen tijd loopt ten einde. De laatste zondag daarin, vrijdag, Goede Vrijdag en volgende week Pasen. De laatste zondag in de 40 dagen tijd, straks aandacht voor de lijdende Heer. Maar deze zondag is er ook aandacht voor de economie. Met ouderwetse woorden, gewas en arbeid. Dat er genoeg groeit en dat er genoeg gedaan kan worden. Daaraan nu eerst aandacht geschonken. Ik lees een stukje, ik zeg er wat over, we zingen een lied en we bidden ervoor. Wat ik lees is uit Genesis 9 afkomstig. Ik vergis me, het was nog Noach. Het is Genesis 8, het is de geschiedenis van Noach. En aan het einde van Genesis 8 nog, als de zondvloed achter de rug is, dan doet God een belofte. Deze, vers 21 van Genesis 8. Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. Mensen die van rommelen houden, de chaoten onder jullie, mensen die 100.000 keer horen, ruim je kamer nou eens op. Die kunnen hier iets interessants in horen. Het verschil tussen chaos en heilzame orde. Je hebt een doodse orde. Sleur, routine. Jongeren die daar af en toe gek van worden. Dat is niet verkeerd om daar tegen te rebelleren. Je hebt ook een heilzame orde. En die zie je als je op het tegengestelde let. Chaos. Chaos is dat alles in de war raakt. En dat was de zondvloed. Alles raakte in de war. Water kwam waar geen water hoort te zijn. En toen ging iedereen dood. Van totale chaos kun je niet leven. En na de zondvloed zegt God: ik ga orde stichten. Een orde die blijft. En dat doet hij door de dingen uit elkaar te houden. Een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. Er is kou en er is hitte. Er is zomer en er is winter. Er is dag en er is nacht. Afwisseling. En dat houdt nooit meer op. En het is heilzaam en goed, want dan kun je leven. Een ritme. Een natuurlijk ritme. Een ritme waar de wereld bij gebaat is, omdat alleen dan ook oogsten komen. Een tijd om te zaaien. En dan komt er een tijd om te oogsten. Na de winter wordt het voorjaar. Hebben jullie het gisteren gevoeld en waargenomen? Voorjaar. En dan zomer. En dan herfst. En dan komen de scheepsladingen appelen weer aan. Wij zijn die orde een beetje kwijt. Wij kunnen een boeket rozen op tafel zetten met kerst. En aardbeien eten met carnaval. En dat is eigenlijk raar. Want aardbeien zijn zomerkoninkjes. En rozen zijn zomerbloemen. Het is wel handig. Maar er hangt ook een prijskaartje aan. Want door zo de orde toch wat naar je hand te zetten, heb je een negatieve invloed op het klimaat. En daar weten we nu alles van. We zijn de orde aan het verstoren in onze wereld. We brengen chaos dichterbij. Er is de chaos van oorlogen. Dan is alles in de war. En dan ontstaan er hongersnoden. En er is de chaos van de oneerlijke verdeling. Er is nog steeds genoeg voor iedereen. En miljoenen mensen hebben absoluut niet genoeg. Met andere woorden, chaos is heel gevaarlijk. Het brengt het leven in gevaar. Orde, een natuurlijk ritme, is heilzaam. En als wij bidden voor gewas en arbeid, dan bidden wij dat het in de wereld een beetje ordelijker toegaat. Dat we gaan oppassen met ons bijstellen van die orde. En dan bidden we om minder oorlogen. Om een economie die evenwichtig is. Om mensen die hun ritme kunnen volgen en kunnen werken als ze daar gezond voor zijn en dat willen. Het lied dat we zingen, dat is het lied van Noach. Komt uit de eigen bundel. Het is nummer 145. En dan vers 1. En dan vooral ook 4 en 5. Mens en dier mocht wonen onder de groene bomen in vrede met de Heer. Want de aarde was er weer. We zingen lied 145 uit de eigen bundel. 1, 4 en 5. Laten wij nu bidden. Ik wil daarin voorgaan. Heer onze God, wij danken u dat u een ritme, een orde in de wereld hebt gelegd, waardoor wij kunnen leven. En wij prijzen u dat u daarin trouw blijft en hebt beloofd dat het aan u niet zal liggen. En dat, terwijl u verdrietig blijft worden van hoe mensen uw wereld bewonen. Wij danken u voor uw genade en uw trouw. En nu bidden wij u dat we zo ook zullen ontvangen wat we nodig hebben. Genoeg werk, niet te veel, niet te weinig. Genoeg welvaart, niet te veel. Minder onrechtvaardig en niet te weinig om onbezorgd te kunnen leven. En wij bidden u met het oog op al die verstoringen van uw orde en uw ritme, of u toch wilt bijstaan allen die zich oprecht inspannen om aan het milieu recht te doen. Die zich oprecht inspannen om oorlog te bestrijden. En die zich oprecht inspannen om de welvaart eerlijker te verdelen. Wilt u het ons vergeven als we als uw kinderen daarin laks zijn en ons door uw geest bezielen om daarvoor hart te hebben? En we bidden u of u de geweldenaars, de gewetenlozen, de mensen die door hun egoïsme zo verschrikkelijk veel bederven, of u die tot de orde wilt roepen. En we bidden u of u zelf koning wilt zijn, Heere God, uw heerschappij wilt doorzetten, de heerschappij van Jezus Christus, en zo de wereld met uw eigen hand terugbrengen in uw ritme en uw orde. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. We gaan een lied zingen, weer uit de eigen bundel. Groot is de Heer, Hij is heilig en goed, dat is 57. En daarna kunnen de kinderen van Bijbelgroep 2 naar boven gaan. E57. Als straks de kinderen terugkomen, dan hebben ze wat te laten zien. Er zal gezongen worden. Er is een gedicht. En ik hoorde het daar al. Ja, dat heeft met Palmpasen te maken. Dat zal gebeuren nadat wij na de preek een lied hebben gezongen. Voorafgaand aan de collecte dus. De preek gaat over het lijden van Christus. Ik zei dat al. En het is een hele oude christelijke gewoonte om je daar in deze tijd in te verdiepen. Vanuit de ervaring dat dat goed voor een mens is. Niet sombermakend, maar goed. Ook vanuit de ervaring dat je God daar kunt vinden. In het lijden van de Heer. Laten we erom bidden dat ons lezen en luisteren en preken daartoe leidt. Dat wij God vinden in het lijden van de Heer. Hemelse Vader, wilt u het tot zegen doen zijn dat wij ook nu weer ons richten op dat stuk van het evangelie dat zijn lijdensweg schetst. Amen. Vorige week, zo gingen die beiden tezamen, de vader en de zoon. We zien ze vanmorgen op de berg en in de hof. Mart Mulder leest voor.
Ik lees met jullie Markus 9, vers 2 tot en met 13. Een stem uit de hemel. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moest komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Nou lees ik met jullie Markus 14, vers 32 tot 42. Nachtwaken en arrestatie. Ze kwamen bij een olijfgaard, die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen: blijf jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat het uur zo mogelijk aan hem voorbij moest gaan. Hij zei: Abba Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3de maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover, het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij.
Wat een verschil, hè? Op die berg hemels. In de hof. Meer dan aards. De verbinding ligt in wat Jezus zelf zegt bij het afdalen van de berg. Dat er over de Zoon des Mensen geschreven staat dat hij veel moet lijden. Al afdalend is hij al op weg naar de hof. Lijden. Een woord waarvan je niet denkt dat het nog uitleg behoeft. En dat is ook zo. Maar er zit nog iets in dat verder onthult, uit de doeken doet, wat lijden is. Lijden is passief worden, noodgedwongen. Wij kennen dat eigenaardig genoeg uit de spraakkunst. Ooit leerde je dat op school en misschien leren de kinderen het nu nog. De lijdende vorm. Het maakt heel wat uit of je zegt ik bekijk of dat je zegt ik word bekeken. Dan moet je eens voelen wat dat uitmaakt. Als je zegt ik bekijk, dat is veilig. Ik sta en ik doe dingen. Ik loop langs de muur van de kerk en ik bekijk dat doek. En ik bekijk daar iets van de techniek. En zo bekijk ik wat. En ik bepaal zelf wat ik bekijk. Dan ben ik actief. Maar nu word ik bekeken. Ik vind dat minder fijn. Nu word ik bekeken. En nu weet ik ook dat ik bekeken word. Daar doe ik verder niks aan. Dat doet u. Ik ben leidend voorwerp. En dat gaat diep. Dat lijden betekent dat jij niet meer actief bent, maar dat anderen iets met jou doen. Het maakt heel veel uit of ik iemand pijn doe, of dat iemand mij pijn doet. En nu is Jezus in die zin gaan lijden, dat hij steeds passiever werd, steeds minder deed en steeds meer de speelbal werd van anderen. Het is een zonderlinge afloop in zijn leven. Die man is zo verschrikkelijk actief geweest. Hij heeft genezen, hij heeft vergeven, hij heeft gered, hij heeft handen toegestoken, gezegend, hij heeft gesproken. Hij heeft mensen door elkaar geschud. Hij heeft mensen getroost. En dat gaat allemaal nu over. En nu zijn andere mensen er. En die handelen. Er zijn mensen die verraden. Er zijn mensen die op hem spuwen. Er zijn mensen die met hem spotten. Er zijn mensen die over hem recht spreken. Er zijn mensen die hem martelen. Lijden is passief zijn. Je hoort het nog in het woord passietijd. De Matthäus, passion. Allemaal hetzelfde woord. Passief, passie, lijden. Jezus verandert. Hij doet steeds minder. Hij ondergaat. En dat is inderdaad het ergste van lijden. Dat je je eigen situatie niet meer kunt veranderen. Dat je moet ondergaan. Dat je geen regie meer hebt over je leven. Op de vlucht slaan, dat is lijden. Pijn ondergaan, dat is lijden. Zo ziek als een hond zijn, dat is lijden. Blootstaan zonder dat je er iets aan doet, aan kunt doen, aan onrecht. Dat is lijden. En ze komen opzetten, de gewelddadige mensen, zoals ze in de wereld zo verschrikkelijk zien opzetten, de gewelddadige mensen die vrouwen en kinderen op de vlucht doen slaan, die mannen vermoorden, vliegtuigen opblazen, die oorlog voeren met legertjes, met kindsoldaten. Ze komen opzetten van alle kanten aan het eind van het leven van Jezus. Judas, Pilatus, de hoge priesters, de soldaten. Hij wordt veracht, bespuwd, gemarteld. En zo zie je het leven van Jezus aflopen. Hij verstomt. Hij zegt haast niks meer. Hij verzwakt. Hij bezwijkt. In Gethsemane zie je hoe diep dat gaat. Want daar zie je de angst in zijn ogen.
angst is ook lijden. Angst is het dieptepunt. Geen verweer meer hebben. Het staat er met grote nadruk een paar keer. Vorig jaar heb ik uit Johannes gepreekt en u toen getoond een andere zijde. Een Jezus die ergens ook meester is van de situatie. In Marcus voelt hij zich onrustig en angstig worden. En dan, ik voel me dodelijk bedroefd. Dat is een aangrijpende schets. Angst in zijn ogen. Hij is de regie kwijt. Dat moet vergeleken worden met andere verhalen in de Joodse literatuur over martelaren. Ik heb er een gevonden van een oude man van 90 jaar die 200 jaar eerder ook moest sterven voor zijn geloof. Elazar. Hij moest sterven omdat hij weigerde varkensvlees te eten en de demonische koning Antiochus de Joden met geweld dwong om hun heilige wet prijs te geven. En er waren Joden die waren zo heldhaftig om dat niet te doen. Die trotseerden de koning en die moesten sterven. En die Elazar is een compleet andere martelaar. Ik zal u voorlezen hoe in het boek Maccabeeën over hem geschreven wordt. Eerst een citaat van hemzelf en dan het commentaar. Voor wie dat thuis na wil lezen in de apocryfe boeken 2 Maccabeeën 6, het verhaal van Elazar. Hij is 90 jaar en dan zegt hij, ik geef er de voorkeur aan. Nu moedig van dit leven afscheid te nemen. Dan toon ik mijn ouderdom waardig. En laat ik de jongeren een edel voorbeeld na van hoe men vrijwillig en fier kan sterven voor de eerbiedwaardige en heilige wet. De Heer weet dat ik aan de dood kon ontkomen. En al leid ik in mijn lichaam gruwelijke pijnen, in mijn ziel voel ik vreugde over dit alles. Omdat ik uit eerbied voor hem het mag ondergaan. Zo stierf hij, is het commentaar. En hij liet door zijn dood niet alleen aan de jongeren, maar ook aan het grootste deel van het volk een voorbeeld na van edele gezindheid en onvergetelijke deugd. Dat zijn wat plechtstatige woorden, maar waar het om gaat is een schets van een heroïsche man, een held. Een man tegen wie je opkijkt en bij wie je iets glorieus voelt. Hè? Ze krijgen hem niet stuk, hè? Dat gevoel. Jezus krijgen ze stuk. Angst. In Gethsemane is het allemaal ver te zoeken, dat moedige, dat vieren, dat edele, dat vrijwillige. In Gethsemane zie je een man die er onderuit wil. Vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Niks vrijwillig. Een man die eraan kapot gaat. Die niet meer weet waar hij het zoeken moet. Wat een verschil op de berg hemels. En hier. Het is ook geen wonder dat de discipelen knock-out geslagen worden. Bij die Elazar kun je je voorstellen, dat bindt, dat houdt samen, daar trek je je aan op. Maar die arme discipelen, die zijn hun heer kwijt, die zijn hun meester kwijt. Er gaat niks meer van hem uit. Zij moeten er voor hem zijn. En het gaat allemaal zo snel en zo onverhoeds. Weg is hun veilige rots. Dit is iemand die lijdt.
daarvoor je openstellen is niet makkelijk. Het is naar om naar lijdende mensen te kijken. Je zou willen weglopen. Sommige televisiebeelden van lijdende mensen, van gemartelde mensen, ze zijn bijna onverdraaglijk. Maar het evangelie zegt, loop nou niet weg. Dit is jullie Heer. Verdiep je in dit lijden. Want je zult er God in vinden. Heel bijzonder is dit. Als je nou ergens ook het verschil wil hebben met de islam, mensen, dan moet je hier zijn. De islam is toch veel meer de religie die dat hemelse wil pakken, dat heroïsche. En laten we wel zijn. Dat is toch ook fijn. Ergens wel een sympathieke religie. Daardoor. Dit slaat je uit het veld. De christelijke religie is zo vreemd. Wat is dit? En de belofte is, hier vinden we God. En dat heeft te maken met wat God op de berg zei. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dat is Gods liefdesverklaring. Dit is hem, zegt de Vader. En dat is in Gethsemane niet over. In Gethsemane wordt dat bevestigd. Als Jezus bidt, Abba, Vader, Gods lieve zoon. Dit is hem, zegt God. Van hem hou ik het meest. Het is de zoon die leidt. Ik zeg er 3 dingen over. In de eerste plaats maakt dit duidelijk dat God zo ongelooflijk dicht bij het lijden staat. Even een vergelijking. Wim Kok, vroegere minister-president, had een verstandelijk gehandicapte zoon. Die man hoefde je niks te vertellen over het belang van zorg voor verstandelijk gehandicapten. Jaap van Zweden, een van Nederlands beroemdste dirigenten, vooral in het buitenland, ongelooflijk beroemd, heeft een zoon die is autist. Hoeft Jaap van Zweden niks te vertellen over welke zorgen dat kan geven. En hoeveel zorg nodig is voor autisten. God heeft een zoon die lijdt. Hoeft God niet te vertellen hoe erg lijden is. Hij weet het. Heel deze lijdende wereld komt via Jezus bij God in huis. Als God die vrouwen en kinderen ziet die op de vlucht slaan, moet hij aan zijn zoon denken. Als God die vluchtelingenkampen ziet, moet hij aan zijn zoon denken. Als God de mensen in de verpleeghuizen ziet, moet hij aan zijn zoon denken. Als God jullie ziet, die op een slecht moment niet meer weten waar het zoeken moet, moet hij aan zijn zoon denken. God is zo met het lijden vertrouwd. God heeft iets met lijdende mensen. Want zijn allerliefste lijdt. Daar mogen jullie veel moed aan ontlenen. Jullie hoeven geen keien te zijn. Jullie hoeven geen Elazar te zijn. Fier en krachtig. Als jullie helemaal tegen de grond geslagen zijn. Dan zegt, o mijn kinderen. Ik ben nu zo dichtbij. God is nergens zo thuis als waar geleden wordt. Want zijn zoon heeft geleden. Het tweede wat ik wil zeggen is dat dit ons gevoelig wil maken voor lijden. God is onvoorstelbaar gevoelig voor lijden, blijkt uit het verhaal van zijn zoon. En het is de bedoeling dat wij als kinderen van God ook gevoelig worden voor het lijden. Zo heeft de kerk ook in het begin bekend gestaan als een vreemd groepje mensen dat de lijdenden in deze wereld opzocht en er een warm hart voor had. Onze maatschappij bergt het op, splitst het af. Onze maatschappij duwt weg in aparte huizen en gebieden waar je er niet mee in aanraking komt. Als je hoort bij de God van Jezus Christus, ontwikkel je gevoeligheid voor het lijden en vooral een warm hart. Dat maakt ook milder. Het verandert je levensoriëntatie. Andere dingen worden belangrijk in het leven. Als je God kent, in het hart hebben voor het lijden. Naarmate wij meer vallen op het succes en het slagen en ons hart sluiten voor het lijden, zullen wij verder van God en van Jezus vandaan raken. Omgekeerd ook. We zullen dichter bij God komen als we met hem mee een warm hart hebben voor de lijdenden. En het derde wat ik erover zeg is dit. Hij blijft de Zoon, Jezus. In dat wonderlijke gebed. Vader, ik ben bang. Ik wil er onderuit. Ik wil het niet. Maar niet mijn wil, maar uw wil. Je ziet de Vader als het ware ontroerd raken van dankbaarheid voor zo'n zoon. En in die zin mogen we en kunnen we ons aan hem optrekken. Je kunt je aan hem optrekken dat je ziet van hij hield stand. Hij is niet ontrouw geworden. Hij is niet de rebellie ingegaan. Geen verloren zoon. Een trouwe zoon. En dat maakt veel goed. Dat maakt ons eigen falen goed. Van nu af aan is het vergeeflijk. Als u, als jullie een vloek zouden laten bij jullie lijden. Want de Heer is volmaakt zoon. dat mag vertrouwen geven. Via hem zullen ook wij thuiskomen. Vanwege het verschil. Het verschil van zijn volkomen trouw aan de Vader. Hier gloort opstandingslicht. De Zoon heeft hem niet losgelaten. Ook aan het kruis niet. En toen werd de Vader actief. Actief Pasen. Dat is het vooruitzicht. Vanwege deze Zoon wordt de Vader actief. En dat is onze redding. Blijf in zijn buurt. Ook als je zelf niet meer weet waar het zoeken moet. In deze verschrikkelijke wereld. Blijf in zijn buurt. Het opstandingslicht gloort. Achter deze Zoon aan komen wij thuis. Amen. We zingen daarover, dat is gezang 180. Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen. Zitten ook elementen uit het evangelie van Johannes in verwerkt. U zult het zien. We zingen het hele lied, 7 coupletten in wisselzang. We zingen 1, 2 en 7 allemaal. En dan 3, 4, 5 en 6 om beurten vrouwen en mannen. Dus 1, 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 mannen en 7 weer allemaal. Gezang 180.
koning komt, de koning komt eraan. Schiet nou op, schiet niet, blijf niet zo staan. Geduw, getrek, ik kan niet zien. Is hij al voorbij gegaan misschien? Hosanna, Hosanna, ik zwaai met mijn palm. Kijk, daar komt hij. Hey, rustig en kalm. Op een ezel en zonder een kroon. Als een van ons, zo heel gewoon. Dan blijft hij staan en kijkt naar mij. Ik voel me herboren, ik voel me vrij. De droevigheid in zijn ogen, ik begrijp het niet. Het is toch feest. Heeft hij verdriet? Mijn mantel leg ik voor mij hem neer. Ik zal alles voor u doen, o Heer. Nog één keer kijkt hij mij vol liefde aan. En toen is hij zijn lijdens weggegaan.
Daar is een lied van, dat gaan we zingen. Dat is 84 uit de eigen bundel. Hosanna, de Heer komt voorbij. 84 uit de eigen bundel.
Die dat boekje erbij.
Nu wordt de collecte gehouden.
Zullen we eerst nog wat mededelingen doen voordat we gaan collecteren? Dan kunnen jullie nog even wachten. Is dat goed? Ja. Dan kan ik meteen vertellen waar de collecte voor is zometeen. Mijn naam is Hans Zuur. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen over deze dienst of onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Mogelijk zijn er onder u die het fijn vinden als er persoonlijk voor en met hen gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano. Mensen die dat graag willen doen, dat geldt ook voor de gasten. In het paasweekend is er op stille zaterdag weer een bijeenkomst in het gebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk. De avond begint om 7:00 en het thema is leven tussen angst en hoop. U bent welkom. In verband met Pasen zal Rolf Pelleboer ook nog iets vertellen. Kun je dat nu doen?
Goedemorgen. Ik zal het heel kort houden. Ik wil jullie aandacht en ook gebed vragen voor een actie die de jongeren zullen houden in de komende weekend van zaterdag op zondag van 12:00 s'nachts tot 5:00 morgens en misschien nog wel wat langer. Voor de jongeren van het Stratums Eind, de Catharinekerk die daar op de hoek staat, die is dan open. En dat hebben ze 1 keer eerder gedaan in november en dat was een groot succes. Er zijn wel 300 tot 500 jongeren daar binnen geweest in die kerk. En ze hebben ons gevraagd van, hebben jullie jongeren die, ja, ik zou het haast willen zeggen, zo gek zijn om die nacht daar te zijn. Samen met hen, in die kerk zijn geen jongeren. Het is misschien wel eens goed om je te realiseren dat er ook kerken zijn zonder jongeren. Wat is de kerk zonder jongeren? Nou goed. Maar we zijn heel blij dat er een aantal jongeren zo gek zijn die dus die nacht daar zijn. En ik zou het fantastisch vinden als wij als gemeente, en daar denk ik ook bij aan de ouderen, voor hen zullen bidden. Ik heb achterin de kerk 80 briefjes neergelegd om voor te bidden. Het zou het geweldig zijn als ze allemaal weg zijn eind van de dienst. En na deze dienst gaan we met de jongeren naar de Catharinekerk om een beetje een idee te krijgen van hoe die kerk eruit ziet, wat er van ons verwacht wordt. We zijn daar te gast. Er is uitdrukkelijk niet de bedoeling om daar te evangeliseren, maar om gewoon te zijn voor de jongeren die daar in die nacht zullen zijn, om met hen te spreken, om stil te zijn, kaarsje te branden. Dus voor de gemeente zou ik het fantastisch vinden als we voor hen zullen bidden. Bedankt.
Goede vrijdagavond is er natuurlijk ook hier dienst om 7:30. Op paasmorgen zal de dienst plaatsvinden in de Morgensterkerk. Dit is in afwijking van wat er in de contactsleutel staat aangegeven, zal de dienst niet om 9:30, maar om 10:00 beginnen. En dat staat in de contactsleutel om mensen die abusieflijk toch hier terecht mochten komen, de gelegenheid geven op tijd daar te arriveren. Dus om 10:00 is de dienst. Voor de mensen die via de kerktelefoon meeluisteren, de paasdienst zal niet rechtstreeks uitgezonden worden, maar zal pas om 12:00 via de kerktelefoon te beluisteren zijn. Nog een mededeling in verband met de begrafenis van Johan Stolten. Voorafgaand aan de begrafenis van Johan is er in dit kerkgebouw een dienst op dinsdagmiddag om 1:00. Begrafenis daarna, heb ik begrepen, is in de Oude Toren. De organist vandaag is Jaap Mulder. U heeft Melchior Mulder aan de piano zien spelen. De collecte zometeen is voor de diaconie. En na afloop van de dienst is er koffie, waar u van harte welkom bent.
We zullen danken en voorbeden doen voor het project waar we net over hoorden van Rolf. Jongeren bereiken in de nacht van zaterdag op zondag. Er is ook een paasviering voor ouderen in het Pieter Ijfhuis. We zullen ook daarvoor bidden dat het een manier is waarmee het evangelie harten raakt. We zullen uiteraard bidden voor Dickie Stolte en haar kinderen. Ze hebben een bijzondere week gehad. Een reeks van dagen in grote saamhorigheid rondom het ziekbed en sterfbed van Johan doorgebracht. En nu dus zich aan het voorbereiden op de begrafenis. Ik noem de naam van Arnold Huibrechtse. 5 jaar geleden hebben we heel veel voor hem gebeden, omdat het toen zo ontzettend spannend was met zijn ziekte. En de afgelopen week heeft hij uitslagen gekregen die dit betekenen: je bent een grens over, de grens van 5 jaar. En dat is een belangrijke in zo'n proces. We houden je in de gaten, we willen heel alert blijven. Maar dit heb je gekregen. En daar zijn jullie natuurlijk heel dankbaar voor. En wij met jullie. Zit hier nog een blij mens, Siska Blokpoel. En dat wil ze met ons delen. Heel druk gehad, 2,5 jaar lang met werk en studie. En nu heeft ze een diploma. En dat leeft fijn. En ze zegt, daar wil ik God de eer voor geven. En ook dat zullen we met haar delen. Ook Wil Waning heeft een uitslag gehad van een onderzoek waar moed aan te ontlenen valt. Bij hem gaat het proces door van kuren in het ziekenhuis waar hij eens in de zoveel tijd zich laat behandelen. Maar de dokter was dus niet ontevreden en Wil zegt, ik ook niet. En zo bidden we heel graag voor jullie, Rudy en Wil, dat God er zijn zegen over blijft geven. We vergeten niet familie Kruif en Tim van Dolburg, Scipio. We vergeten ook niet onze huisvestingsproblemen. U hebt dat in het kerkblad kunnen lezen. Allemaal stroef en moeizaam. Dan is het zoeken voor een commissie. Hoe verder? Er is wijsheid voor nodig. Het is goed om in ootmoed en verlangen onze wensen aan de Heer nog weer eens kenbaar te maken. En ik noem tenslotte het eigenaardige feit dat Europese leiders in beraad zijn over een film die er niet is en waarin dingen worden vertoond waarvan we niet weten welke het zijn. En die intussen voor een hoop onrust zorgt en angst oproept en onzekerheid. Wat wordt er allemaal losgemaakt? Schimmig, vreemd. Nodig dat er dan met vaste hand en in wijs beleid geregeerd wordt. Laten we daarvoor bidden. Ik ga voor in gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor uw lieve Zoon, Jezus, die geleden heeft, is gekruisigd onder Pontius Pilatus, is bezweken, in het graf is neergedaald, in de totale passiviteit van lijden. Wij verwonderen ons over de boodschap dat Hij uw Zoon is en dat wij u vinden in zijn lijden en in zijn spoor opstanding mogen verwachten. Wilt u met dit evangelie ons leven veranderen? Ons het licht laten zien in een wereld die zo radeloos donker is. O Heer, dat wij door het woord van Jezus Christus toch moed vatten en koers vinden om verder te gaan. Geef ons dat. Wij bidden u dat voor Dickie Stolte en haar kinderen. Voor de familie Kruif. En voor Tim van Domburg Scipio. Wilt u aan hen denken? Aan hen in hun verbondenheid met uw lijdende zoon. Wilt u zegen geven op de behandeling die Wil Waning ondergaat? We vragen dat u dankbaar voor berichten die niet ongunstig zijn. En wij brengen u lof voor de heel goede berichten die Arnold Huibrechtse heeft gekregen. En we brengen u eer voor de manier waarop Siska Blokpoel haar weg kan gaan. Wilt u erbij zijn als wij met uw evangelie van Jezus Christus naar buiten gaan? Direct in de viering van het Pieter Ijfhuis. En veel indirecter als jongeren present zijn in het holst van de nacht. Pal bij het Stratenwend. In die oude Catharinakerk. In hun aanwezigheid in die ruimte, verwijzend naar en gedragen door u. Heer, zegen het. Wilt u ons de weg wijzen als gemeente, zoekend naar betere huisvesting? Wilt u deuren openen, Heer? Wijsheid geven om met lastige situaties om te gaan. En wij bidden u voor onze westerse cultuur, uit het lood geslagen, verward, vol invloeden waar we van huiveren, vol tendensen die zo van u afvoeren en van Jezus Christus. En tegelijk zo nerveus voor wat er komen gaat. Rond een film die woede opwekt, nu al terwijl die er nog niet is. Heer, wilt u genadig uw hand houden boven ons Westen. En leiders wijsheid en inzicht en gezag schenken om goed beleid te voeren. En ons behoeden voor de demonie. Ja, Heer, in Jezus' naam bidden wij u om ons te verlossen van de boze. En om uw koninkrijk te brengen tot in eeuwigheid. Amen. Als slotlied heb ik uitgekozen Psalm 139... vanwege de verwondering die daarin wordt uitgesproken in vers 10. Hoe diep verwonderd ga ik uw volmaakte wijsheid na over Gods ongeëvenaarde gedachten. We zingen 10, 11 en 14 van Psalm 139. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
kwam omdat John, dus mijn stiefpa, die zei, ik had aangegeven van ja, na die tentamen.